Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
We will be suspending all travel from Europe.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
The coronavirus has been a major shock to the euro area economy.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Vanuit Nieuwsport is dit Annette van Soest en vanuit Maastricht, oftewel het Venetië aan de Maas, Mathieu Segers.
Hoi Annette. Ja, ik dacht zelf meer aan het Florence aan de Maas. Maar uiteindelijk is er natuurlijk maar één echt Moza-trajectum. Ik ben blij dat ik er weer ben en dat we weer gaan opnemen.
Dit keer vanaf afstand gaan we het hebben over het jaar van de waarheid voor Europa. Een vooruitblik op de State of the Union van Ursula von der Leyen. En we hebben, Mathieu, dit keer een café vol gasten.
Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad. Jij hebt gebeld met twee Europarlementariërs, Jeroen Leenaars van het CDA en Kati Piri van de Partij van de Arbeid. En bovendien zit jij daar niet alleen in Den Haag.
Klopt. Naast mij in Nieuwsport zit niemand minder dan Stefan Alonso, Haags verslaggever voor NRC Handelsblad en hiervoor jarenlang correspondent in Brussel. Welkom, Stefan.
Dankjewel. Ik vind het erg leuk dat ik eindelijk een keer ben uitgenodigd voor deze geweldige podcast.
Blij dat je erbij kan zijn. Je had gisteren nog een laat debat over het herstelfonds.
Ja, er werd woensdagavond druk gedebatteerd over het herstelfonds, wat in juli is beklonken door de Europese regeringsleiders. En de Tweede Kamer moest daar toch nog even mee instemmen, min of meer. Dus dat is ook gebeurd. Er was uiteindelijk toch wel een ruime meerderheid voor, maar het duurde lang en er was aan het einde uiteraard de gebruikelijke motie van wantrouwen tegen Rutte, ingediend door de Geert Wilders van de PVV. Dus daar moest om rond middernacht nog over worden gestemd. Dus het werd een late debat.
Je volgt het nu vanuit Den Haag. Ja. Mis je het Brusselse?
Ja, ik weet niet of ik dat hier moet zeggen, maar ik heb altijd een beetje een soort haat-liefdeverhouding gehad met Brussel, omdat ik de stad Brussel nooit heel prettig vond.
Hoezo?
Gewoon een beetje. Toch een beetje een stad die zeg maar. Ik heb jarenlang bijvoorbeeld in Warschau gewoond, wat een stad was die er ook armoedig uit kon zien, maar waar je toch zeg maar het perspectief zag. Hè? Je zag gewoon van dit is een stad die alleen maar mooier en beter wordt. En dat perspectief miste ik soms een beetje in Brussel. Dus dat viel me eigenlijk best wel tegen eigenlijk. Maar het onderwerp Europa is een onderwerp wat ik altijd fantastisch heb gevonden al sinds de tijd dat ik in correspondent was in Polen en daarna in Brussel. En ja, nu volg ik vooral buitenlandse zaken, Europa, dat soort zaken. Dus, ja.
Mathieu, ken jij Stefan uit dat verschrikkelijke, armoedige Brussel?
Ja, ik ken Stefan wel uit die Brusselse tijd. En nou moet ik wel zeggen, in alle eerlijkheid, dat wij de meeslepende kanten van die stad vooral hebben bezocht als we elkaar troffen. En het is altijd een onuitputtelijke bron van inspiratie, een bezoekje aan Brussel. En zeker in die tijd dat Stefan daar correspondent was. Ja.
Ik wil toch nog even gezegd hebben, het is wel echt heel bijzonder om daar te zijn, omdat je komt daar letterlijk heel Europa tegen. En dat is wel echt een gevoel wat je nergens anders hebt. Hè. Je, ook als je zeg maar nooit in Kroatië bent geweest of op Malta, weet je wel. Je komt gewoon al die mensen tegen, al die verschillende culturen. En dat was wel, dat was wel echt een feest.
We gaan het komende uurtje hebben over het komende politieke jaar in Europa. Dat doen we aan de hand van de State of the Union, die volgende week woensdag wordt gehouden door commissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Wat zijn de belangrijkste thema's in Brussel en wat kunnen we daarvan verwachten? Dat zijn de twee hoofdvragen. Maar eerst even, Mathieu, die State of the Union. Wat is het nou precies en waarom is die ooit in het leven geroepen?
Ja, de State of the Union. Het woord, of die drie woorden, zeggen het eigenlijk al een beetje. Het is een slechte imitatie, zou je kunnen zeggen, van de echte State of the Union. Als we het hebben over de semantische kant van de zaak. Hè. Het is gewoon het overnemen van de Amerikaanse State of the Union, de jaarlijkse toespraak van de Amerikaanse president. En dan neergezet als iets wat ook in Brussel zou moeten gebeuren namens de Europese Unie. Dus een jaarlijks moment waarop in dit geval niet de president van Europa, want die bestaat natuurlijk helemaal niet, maar de voorzitter van de Europese Commissie een soort strategische aftrap geeft voor het politieke jaar. Daarom is het ook altijd in september. Maar dan houdt ook een beetje de vergelijking op met Amerika, als je de woorden gehad hebt. Want inhoudelijk lijkt de State of the Union van de voorzitter van de Europese Commissie eigenlijk veel meer op iets als Prinsjesdag, want het is de opening van het politieke jaar in Brussel. De grote Europese prioriteiten en ambities worden neergezet. En natuurlijk hoort daar ook altijd de discussie bij over wat voor verantwoordelijkheidsverdeling past daar dan bij voor wat betreft de commissie en de lidstaten. Maar ook vooral welke financiële verantwoordelijkheidsverdeling hoort daarbij. Nou, en daarom is een vergelijking met Prinsjesdag misschien beter. In 2010 is pas de eerste State of the Union gegeven. Toen was Manuel Barroso, de Portugees, nog voorzitter van de Europese Commissie. En sindsdien hebben we het dus ieder jaar in september. En ik denk, om het samen te vatten, dat je het vooral moet zien als een cruciaal moment voor de Europese instituties, met name de Europese Commissie dus, die State of the Union verzorgt bij monden van de voorzitter. Maar ook het Europees Parlement, die altijd reageert op die State of the Union vanuit hun positie als parlement, om te zeggen, zijn dit nou de juiste prioriteiten? Zijn er dingen vergeten? Worden er verkeerde accenten gelegd? En voor die twee instituties is het echt het moment om zichzelf in de spotlight te zetten van de internationale media. En
dus
dat
het is
gaan
ook een
ze dan
soort marketinginstrument.
Ja, het is eigenlijk ook een marketinginstrument voor de Europese instituties. En in dit geval, dit jaar, en het wordt wel spannend, ook zeker voor Ursula von der Leyen zelf. Want het is haar eerste State of the Union. Dus het is ook voor haar een soort eerste groot moment om een samenhangend visionair verhaal neer te zetten voor in ieder geval het komend jaar.
Het is haar maiden speech dus. Stefan, jij hebt het altijd van dichtbij gevolgd. Hoe heeft die State of the Union zich ontwikkeld in de loop der jaren sinds 2010, toen de eerste dus werd gehouden?
Nou ja, ik ben ze weer een beetje gaan doorlopen voor deze uitzending. En wat mij vooral opviel, is dat elk jaar wordt er wel gezegd dat Europa voor de grootste uitdaging ooit staat. En er wordt ook heel vaak gezegd, de doemdenkers hebben ongelijk gekregen, we bestaan nog. Dus het is ook een soort, het zijn altijd weer een beetje dezelfde zinnen en ideeën die je voorbij ziet komen. Wat ik zelf bijvoorbeeld wel zei, Jan vond ook, is dat wat ik een beetje vergeten was, maar in 2011 heeft Barroso dus bijvoorbeeld eurobonds aangekondigd, hè, in de State of the Union. Ja, dus hij vond echt dat Europa gezamenlijk schuld moest aangaan. Nou, dat was toen echt bijzonder onbespreekbaar.
Nou ja, nog steeds toch wel voor
Nederland. Nou ja, maar
Nederland
tien jaar later zie je toch dat we bij het punt zijn aanbeland dat we het hierover hebben, zeg maar. Hè. Ja. Dus misschien niet helemaal zoals Barroso het voor zich zag, maar het is toch interessant dat hij dat toen heeft genoemd en dat nu zeg maar toch een belangrijk thema is in Europa. En het jaar daarop, in 2012, heeft hij zelfs opgeroepen tot een federaal Europa. Dus dat belooft nog wat mensen. Want als dat van die eurobonds blijkt te kloppen, dan misschien hebben we volgend jaar wel een federaal Europa. Het zou zomaar kunnen. En wat ik zelf, ik bedoel, ja, Barroso was altijd een wat saaiere voorzitter, vond ik. Juncker was altijd wat levendiger en die had gewoon veel meer een soort gevoel voor humor ook echt. En wat mij eigenlijk de beste State of the Union die mij bijstaat, is die van 2015. Dat was midden in de migratiecrisis. En toen had Juncker dus een uitgeschreven tekst. Die krijg je dan van tevoren te zien en zo. En dan lees je een beetje mee met wat hij zegt en zo. En op een gegeven moment viel het ons op dat hij gewoon de tekst aan het loslaten was. En dan wordt het interessant natuurlijk. Als de commissievoorzitter opeens hele andere dingen gaat zeggen dan hij had gepland. En dat ging toen bijvoorbeeld heel erg over quota, migratiequota en zo. En ik geloof dat hij wilde iets zeggen van ja, solidariteit is belangrijk of zo. Zoiets wilde hij zeggen.
Heb je de tekst voor je nu?
Ja, hij zei toen hier. Hij wilde zeggen van dit vereist Europese solidariteit. Het ging over migratiequota. Maar vervolgens riep hij dus, het moet verplicht worden. En toen sloeg zijn stem over. Hij begon te slaan op het spreekgestoelte. En we sloegen allemaal een beetje stijl achterover. En toen volgde de improvisatie elkaar snel op. En toen zei hij op een gegeven moment ook, we hebben geen poëzie nodig, geen retoriek, maar actie. En dat stond allemaal niet in zijn toespraak. Dus dat zijn natuurlijk gewoon de leuke, de interessante politieke momenten, omdat je dan echt zeg maar de emotie achter de politicus te zien krijgt. Dus dat, ja, ik vond het altijd wel een bijzonder moment. Het is natuurlijk een tikkeltje saai altijd, maar er hangt toch een soort nervositeit altijd rondom dat evenement. En ja, ik bedoel, het heeft wel wat.
Ja, wat dat betreft kunnen we toch minder spektakel verwachten, denk ik, van von der Leyen. Of niet?
Nou ja, alleen al om het feit dus dat het zou dus normaal is het in Straatsburg in een volle plenaire zaal. Nu is het naar Brussel gehaald en ik weet niet precies wat de bedoeling is of die plenaire zaal ook weer vol zit dit jaar. Maar ja, er mag niet geklapt worden, er mag niet gejoeld worden waarschijnlijk. Het moet allemaal
coronaproof.
Coronaproof. Ja. Dus het wordt in dat opzicht sowieso een beetje rustiger. En sowieso van der Leyen heeft natuurlijk ook een wat rustiger karakter dan Juncker. Hè? Juncker die toch vaak door mensen werd gezien als een beetje een oude man en zo. Maar dat was toch uiteindelijk ook een vrij wilde figuur. Die gewoon kon verrassen en dat gewoon toch een beetje voor spektakel kon zorgen.
Ik ben het helemaal eens met de rock'n'roll van Jean-Claude Juncker. Want die wordt nogal eens onderschat op dat soort punten. Deze terechte kritiek op hem geleverd op allerlei punten, maar hij was wel de beste acteur die Luxemburg ooit gehad had. En als je hem live hebt meegemaakt in speeches, ja, dan was dat inderdaad altijd een belevenis. En State of the Union is het moment om een steen in de vijver te gooien als je dat durft. En die mogelijkheid heeft hij een aantal keren benut. Dus ik ben het daarmee eens. Ik vind het een belangrijk punt om te onderstrepen. En Ursula von der Leyen zal op haar manier ook haar momentum pakken, verwacht ik toch.
Laten we beginnen met die vooruitblik op het nieuwe Europese politieke jaar. We beginnen met twee belangrijke onderwerpen. Het corona-herstelfonds, dat kwam al even voorbij, en de Brexit. En om af te trappen heb ik voor deze opname even gebeld met Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA. Meneer Leenaars, de commissievoorzitter houdt haar State of the Union in Brussel. Niet in Straatsburg, zoals gewoonlijk, vanwege corona. Een van de belangrijke onderwerpen in die speech is uiteraard het corona-herstelplan. Het Europees Parlement speelt daar ook nog een rol in. Op welke punten verwacht u dat er nog iets gaat veranderen onder druk van het parlement?
Nou, er zijn eigenlijk twee punten waar het parlement graag verandering zou zien. Aan de ene kant waar het geld aan uitgegeven wordt. Het parlement vindt het heel jammer dat er bijvoorbeeld minder geld naar onderzoek gaat, minder geld naar migratie en grensbewaking dan oorspronkelijk voorgesteld. Maar vooral denk ik dat het parlement zich zorgen maakt over de manier waarop dit geld uitgegeven gaat worden. En dan met name de rechtsstatelijke conditionaliteit. Dus wat wij graag zouden willen is dat als je landen hebt, zoals bijvoorbeeld in Hongarije of in Polen, waar de rechtsstaat onder druk staat, dat die landen niet, ondanks dat ze zelf de democratie afschaffen, beloond worden met bakken geld vanuit de Europese Unie. Dus landen moeten zich aan de regels houden, landen moeten hervormingen toepassen en er moet een goede procedure zijn om te voorkomen dat geld gaat naar landen die zich daar niet aan houden.
En volgens critici zijn die voorwaarden waaronder de lidstaten aanspraak kunnen maken op geld, zijn die boterzacht. Nou, u zit ook in datzelfde kamp, begrijp ik. Wat moet er gebeuren?
Nee, ja, boterzacht. Kijk, aan de ene kant is het al best wel een winstpunt dat er op het niveau van de regeringsleiders hierover gesproken is en dat er daadwerkelijk tekst staat die het over rechtsstatelijke conditionaliteit heeft. Alleen wat er nu staat is heel erg voor verschillende interpretaties vatbaar. Dus wij willen dat heel helder zetten. Je moet met meerderheid van stemmen gewoon kunnen besluiten dat een land geen geld krijgt omdat ze zich niet aan de regels houden. En dat staat er nu te zacht in en dat zullen we proberen te versterken.
Maar denkt u dat u in dat pakje boter nog een deuk kan slaan als Europees parlement?
Nou, uiteindelijk moet het parlement dit pakket goedkeuren. Dus is het aan het parlement zelf in hoeverre zij de poot stijf wil houden. En als het aan mij ligt, zullen we die poot heel stijf houden. Ja, ik heb daar vertrouwen in. Wellicht niet op de of minder succesvol op de totale bedragen. Omdat het natuurlijk heel lastig is als regeringsleiders 5 nachten lang onderhandeld hebben over een bepaald bedrag wat zij moeten opbrengen. Dat het moeilijk is om daar nog in te gaan schuiven achteraf op een grote wijze. De manier waarop het geld besteed wordt, die dus niks verandert in de bijdragers of de ontvangsten van de lidstaten, daar is zeker nog een wereld te winnen en daar moet het parlement ook zijn kans pakken.
Tot slot, een heel ander onderwerp nog even. De Brexit, waar de commissie een grote rol in speelt. En u ook, als parlementslid. Nou heeft Boris Johnson deze week een streep gezet door al gemaakte afspraken over de Ierse grens. Oud-commissievoorzitter Juncker ziet een no-deal inmiddels als meest waarschijnlijke uitkomst. U ook?
Als een wijs man, als Juncker dat soort opmerkingen maakt, dan kan ik daar natuurlijk niet tegenin gaan. En ik denk ook dat dat wel de realiteit is nu. Als een Britse regering zo gemakkelijk afspraken in de papierbak gooit die ze zelf gemaakt hebben. Vergeet niet, 9 maanden geleden stonden conservatieve parlementariërs in de rij om een gesigneerde kopie van deze afspraken van Boris Johnson te krijgen. Hij heeft ze zelf onderhandeld. Het was een oven-ready deal. En nu, 9 maanden later, is het allemaal niet goed en moet het weg. En je ziet gewoon dat de beloftes die de Britten gemaakt hebben, de Brexit-Britten gemaakt hebben aan de bevolking, dat die gewoon in de realiteit niet waar te maken zijn. En dat ze nu met een groot probleem zitten. En dat probleem zullen ze zelf op moeten lossen. En als dat het gevolg is, een no-deal, nou dat zou best kunnen.
Want hoe kun je onderhandelen met een land dat afspraken 9 maanden later alweer deels niet nakomt?
Niet. En dat geldt niet alleen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk wil na Brexit natuurlijk met allerlei landen handelsdeals gaan sluiten. Maar als dit de betrouwbaarheid van de Britse regering bewijst, dan zullen een hoop landen niet in de rij staan om te doen. Bijvoorbeeld Nancy Pelosi vanuit de Verenigde Staten heeft al gezegd, als dit op deze manier doorgaat, dan zal er geen handelsdeal tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk door het congres komen. Ja, dat is het gevolg waar de Britten zelf mee zullen moeten dealen.
Heeft de Brexit voor u persoonlijk eigenlijk nog implicaties? Want ik heb begrepen dat uw vrouw Brits is.
Klopt, mijn vrouw die komt uit Engeland. Zij is een aantal maanden geleden wel Belg geworden. Juist om dit soort onzekerheid en chaos te voorkomen. We zijn 8 weken geleden is onze eerste baby geboren. Dus die denk ik ook Britse nationaliteit heeft. Dankjewel. Dus dan moeten we nog even kijken hoe het daarmee zit. Ik heb van mijn collega Sophie In het Veld van D66 een prachtige babyromper met de Europese vlag gekregen. Dus hij heeft in ieder geval zijn kledingsetje voor zijn eerste tripje naar Engeland al klaar liggen.
Dank u wel. Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA.
Graag gedaan.
Mathieu en Stefan, jullie hebben meegeluisterd. Mathieu, hoeveel heeft het parlement nou nog in de melk te brokkelen als we het hebben over dat corona-herstelplan?
Ja, ik denk dat Jeroen Leenaars dat goed aangeeft. Kijk, de hoofdlijnen liggen vast en dan gaat het met name om de bedragen. Ook de koppeling van het herstelplan aan de begroting en de effecten die het plan daardoor heeft op die begrotingsposten. Ook dat ligt min of meer vast. Maar aan de condities, ja, daar is nog wel wat aan te passen en vooral aan te scherpen. En zoals je hoort van Jeroen Leenaars zal het Europees Parlement, dat is ook conform de verwachting, zich heel erg richten op het aanscherpen van die conditionaliteit, zoals het heet, van de rechtsstatelijkheid. Dus landen als Hongarije en Polen die een loopje nemen met allerlei zaken rondom de rechtsstaat en de open samenleving, die zouden daar consequenties van moeten voelen als het gaat om het aanspraak maken van gelden uit dat herstelplan. Daar zal het Europees Parlement op in gaan zetten en daar kunnen ze ook nog zeker wel wat aanscherping afdwingen, omdat veel lidstaten het daar ook mee eens zijn.
Stefan, wat verwacht jij daar nog van?
Nou ja, kijk, absoluut. Ik bedoel, het Europese parlement heeft natuurlijk echt best wel wat te zeggen. Alleen ja, kijk, als ze het afwijzen, dan, dan ligt alles op zijn gat. En dan, dat is ook een heel ingewikkeld verhaal op dit moment. Dus ik bedoel, dat wordt nog best interessant. Hè? Van hoe ver durven ze te gaan en hoe hard durven ze het te spelen. En wat je toch in het verleden vaak dan toch wel zag, is dat het parlement dan uiteindelijk toch akkoord ging met een gevonden oplossing of zo. Omdat men gewoon niet alles op het spel wilde zetten. Dus dat ik weet niet of dat nu ook gaat gebeuren. Ik kan het een beetje moeilijk inschatten. Maar het is een enorme verantwoordelijkheid die ze hebben.
Komende tijd wordt alles ook nog uitgewerkt. Deze dagen komen de ministers van Financiën in Berlijn bij elkaar. Wat wordt de inzet van Nederland?
Nou ja, ik denk de inzet van Nederland. Kijk, Nederland heeft natuurlijk gewoon tijdens die onderhandeling over het herstelfonds, en die top die 4 dagen duurde in juli, heeft Nederland natuurlijk vooral gehamerd op de noodzaak om te hervormen. Hè? Dus het idee wat Nederland heeft ingebracht is van we kunnen akkoord gaan met het geven van subsidies aan landen, maar wel, dat is wel voorwaardelijk. Hè? Er moet wel gewoon even flink structureel hervormd worden. En ik denk dat zeg maar Nederland de komende tijd er vooral heel goed op zal letten dat die voorwaardelijkheid er ook in zit. Hè? Dus
de noodremprocedure.
Ja, de noodremprocedure. Daar ging het deze week dus ook over tijdens het Europa-debat. En hoe hard is die nou? Ja, en Rutte zei daar gewoon eigenlijk denk ik heel eerlijk over van het is niet keihard. Hè? Maar dat is een beetje het probleem met Europa. Dingen zijn nooit echt keihard. Het is toch iets wat op basis van vertrouwen ook tot stand komt. Rutte zei van het is geen keiharde juridische afspraak, maar het is wel een politieke afspraak. En dat heeft ook gewicht in Europa. Want als bijvoorbeeld de commissie zou besluiten om toch geld te geven aan een land, terwijl dat land evident gewoon niet aan het hervormen is, dan zou dat, als het ware een soort breekpunt zijn voor Nederland. Nederland zou daar een punt van maken. En dan krijg je toch een soort crisissfeer in Europa. Dus ik bedoel, dat is ook niet in het belang van de commissie. Dus de commissie, het is ook niet zo dat het boterzacht is, zoals de oppositie dan zei, en dat de commissie dan maar kan doen wat zij wil. De commissie moet wel degelijk rekening houden met al die gevoeligheden. Dus dat wordt nog heel interessant.
Jongens, de Brexit. Laten we daar heel kort bij stilstaan, want dat is ook nog zo in ontwikkeling. Deze week ontzettend veel gebeurd. Hebben jullie er nog vertrouwen in dat we een deal kunnen sluiten met de Britten? Mathieu, ik begin bij jou.
Dat kan altijd. Zeker met de huidige leider in het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson, die een liefhebber is van de Griekse oudheid en met name de mythologie, dat weten we. Ik denk dat dat langzaam steeds belangrijker wordt om te begrijpen wat hij allemaal aan het doen is. Een van de kernbegrippen in de Griekse mythologie die hem enorm aanspreken is het begrip chaos. Wij kennen het begrip chaos natuurlijk als iets van het onontwarbare kluwen aan ellende. Maar Boris Johnson ziet dat op een Grieks mythologische manier. En dan is het ook het begin van alles. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Boris Johnson is al steeds op zoek naar het maximaliseren van chaos. Om daardoor een nieuw begin te creëren. Waarbij hij uit de klem komt tussen de onmogelijke keuze. Tussen aan de ene kant een no-deal Brexit en aan de andere kant het verliezen van al zijn geloofwaardigheid doordat die Brexit niet gerealiseerd gaat worden. Dat is een Brits probleem. Daar heeft Jeroen Leenaerts, die dat net zei, helemaal gelijk in. En de analyse van Boris Johnson is, denk ik, dat het alleen op te lossen is via een soort chaos-strategie. Daar hoort wel bij dat je, als je zo'n strategie volgt, dat je dan nooit weet wat er wanneer zal gaan gebeuren. Het enige wat je weet is dat de chaos nieuwe orde zal scheppen. Nou, in die fase zitten we nu, dus alles is mogelijk.
Stefan, de chaos-theorie.
Ja, het klinkt als spelen met vuur natuurlijk. En dat is het ook in zekere zin. Ja, kijk, ik heb Brexit heb ik altijd een van de saaiste dossiers gevonden om te volgen. En misschien dat ik nu iets heel raars zeg of zo, want het wordt echt plat gelezen, ook door de lezers van NRC Handelsblad, zeg maar. Iedereen leest zich helemaal suf over Brexit. Maar ik heb dat nooit echt goed begrepen, want eigenlijk kon je vanaf het begin al zien aankomen dat we vroeg of laat op dit punt zouden aankomen, zeg maar, weet je wel? Omdat het was vanaf het begin duidelijk dat de Britten het vrij smerig zouden gaan spelen uiteindelijk. Omdat er namelijk dat hele Brexit daar zitten. Het is zoiets bizars en zoiets wat tegen ons aller belang ingaat. Zeg maar
dat maakt het toch juist heel interessant?
Ja, nee, dat is ook zo. Ik bedoel, als je het ziet als een soap of zo. Maar het is tegelijkertijd, er zit een soort hoge mate van voorspelbaarheid in. Weet je wel? En dan merk ik bij mezelf dat mijn aandacht op een gegeven moment een beetje weg-appt. Dat ik denk van maar dit is allemaal zo. Het is allemaal, ja, je weet gewoon wat er gaat komen op de een of andere manier. Dit verbaast me ook niet meer, zeg maar, na al die jaren. Weet je, het is gewoon eigenlijk steeds weer hetzelfde liedje.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dit is super voorspelbaar. En dus is het ook nu nog steeds weer het meest voor de hand liggend dat er een manier gevonden wordt om weer wat extra tijd te kopen. De enige manier om daar onderuit te komen is ofwel no deal Brexit. En die wordt dus reëler, omdat Boris Johnson daarmee durft te gokken, inderdaad, want dat is een gevaarlijke gok. En een andere manier om eruit te komen is via een weg die onbekend is. En dat is de chaostheorie, zoals ik hem net genoemd is. En het lijkt er dat Boris Johnson daarvoor in is. Want anders sluit je niet eerst een deal die je zelf ondertekent om die vervolgens een aantal weken later zelf weer op te zeggen. Kijk, dan ben je zelf bezig met het creëren van chaos.
Ja. Ik bedoel, kijk, dit is gewoon echt een slag in de lucht van mezelf. Maar mijn inschatting is dat het inderdaad no deal wordt, dat het gewoon uitloopt op één groot drama. En dat er dan vervolgens in de komende jaren gaan we zien dat er steeds houtje-touwtje oplossingen worden bedacht voor allerlei praktische problemen die ontstaan. En daar is Europa eigenlijk heel goed in. Hè? In het bedenken van houtje-touwtje oplossingen. We hebben er bijna patent op, zou ik willen zeggen.
Nog eens zo'n houtje-touwtje oplossing.
Nou, houtje-touwtje oplossing, dat je zeg maar, dus dat je niet echt, je probeert visionair te zijn, je probeert de problemen voor te zijn, maar dat is eigenlijk altijd heel moeilijk. Hè? De EU is eigenlijk altijd te laat. De EU is heel reactief. Dat zag je in de migratiecrisis en dat zie je eigenlijk in heel veel crisissen. Interessant genoeg zie je dat juist bij deze coronacrisis de EU in mijn optiek voor het eerst juist heel erg proactief heeft gehandeld.
Maar zei eigenlijk werkt die methode heel goed, maar dat kan je toch niet zeggen van de migratiecrisis?
Het is een wat akelige methode, want het ziet er gewoon niet zo mooi uit. Maar het werkt vaak wel. En er zullen natuurlijk gewoon, ik heb natuurlijk ook als het met een soort, als een soort klap, hè, als het uit elkaar klapt allemaal, et cetera, we zullen toch verder met elkaar door één deur moeten. En dan komen de houtje-touwtje oplossingen in beeld. Dan moet je ervoor gaan zorgen dat er geen vrachtwagens stilstaan met levend vee. En dat, weet je wel, dus dan moet je gewoon op allerlei manieren, op allerlei deelterreinen, moet je op de een of andere manier die chaos waar Mathieu het over heeft, moet je gaan managen op de een of andere manier. Dus dat is, ik denk dat we hier nog heel lang de gevolgen van gaan zien.
Goed. De Brexit is maar één van de onzekerheden rondom de EU. Daar zijn er meer van. Over een paar andere geopolitieke vraagstukken belde ik met Kati Piri, Europarlementariër voor de PvdA. Kati Piri, welkom in Café Europa.
Ja, dankjewel.
De commissie noemt zichzelf een geopolitieke commissie. Wat verwacht u daarvan terug te horen volgende week?
Ik verwacht vooral heel vaak het buzzwoordje strategische autonomie. Dat betekent onafhankelijk kunnen optreden. En natuurlijk onafhankelijk dan van de grootmachten Amerika en China. En er zal natuurlijk aandacht zijn voor eerlijke handel, het halen van de Parijsakkoorden, het tegengaan van desinformatie, ongetwijfeld ook het opkomen voor democratie bijvoorbeeld in Belarus. En natuurlijk zal het ook gaan over migratie.
Ja, want dat zou een van de speerpunten worden van de commissie. Von der Leyen zou met een nieuw voorstel komen om dat beter te regelen in Europa. Toen kwam corona. Wat zeggen de verschrikkelijke beelden van de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria over de noodzaak tot een oplossing?
Ja, die noodzaak is er. En het is natuurlijk een tijdbom wat op ontploffen stond in Moria. En dat is nu helaas gebeurd. Sinds 2016 zijn we eigenlijk geen stap verder gekomen als het gaat om het vormgeven van een Europees migratiebeleid. En waar het nou elke keer op vastloopt is, hoe hou je het recht op asiel overeind in Europa? En tegelijkertijd, Hoe zorg je er dan voor dat vluchtelingen eerlijk verdeeld kunnen worden over de Europese landen? En dat is natuurlijk waar leiders zoals Viktor Orbán altijd een stokje voor hebben gestoken. Dus ik ben benieuwd op welke manier de commissie denkt nu eindelijk een doorbraak te krijgen op dit dossier.
Ik ben ook heel benieuwd, want als je kijkt naar wat er gebeurt, hè, vluchtelingen zitten jarenlang vast in kampen die nu dus letterlijk in brand staan. Ja. Of ze worden teruggesleept, soms in reddingsvlotten, van de Griekse naar de Turkse wateren, wat in strijd is met internationale afspraken. Je vraagt je intussen wel af wat er nog moet gebeuren voordat Europa wel in actie komt.
Dat ben ik helemaal met u eens. Ik denk als je het vraagt aan burgers in Malta, in Spanje, in Italië, in Griekenland. Voor hen is actie toch al jaren nodig. Maar goed, als je kijkt in Nederland of naar onze regering. Ja, wij voelen die druk niet. Wij zien de mensen niet aankomen in Nederland. En zien dit dus vooral ook als een probleem voor de landen aan de grens van Europa. Wat er nodig is, is in ieder geval bindende afspraken. Hè? Dus bij wat we nu hebben is dat als er een boot aankomt met vluchtelingen op Malta, dan worden alle EU-ministers van Buitenlandse Zaken gebeld. Zijn jullie bereid iemand op te nemen? Ja, dat is natuurlijk geen manier van beleid voeren. Dus wat je moet doen, bindende afspraken en die paar landen, want het zijn er maar een paar die daar niet aan mee willen werken, daar moet je dus ook harder tegen optreden.
Een andere geopolitieke kwestie is de relatie met Rusland als actor in de vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny en de opstand in Wit-Rusland. Moet de EU zich anders gaan opstellen tegenover Rusland dan tijdens het begin van bijvoorbeeld het conflict in Zuid-Ossetië en de Krim?
Nou ja, wat je ziet is eigenlijk dat de EU, als je kijkt naar de 27 individuele landen, zijn we best verdeeld, hè, als het gaat over Rusland. Een land als Polen is natuurlijk traditioneel ook vanwege de geschiedenis zeer anti-Russisch. En een land als Cyprus of op dit moment Hongarije staan daar weer heel anders in. Maar ik denk dat het belangrijk is op het moment dat er internationale grenzen of verdragen worden geschonden, zoals het geval was in de Krim, dat je dan ook sancties instelt. Of nu principieel, als echt blijkt dat Navalny vergiftigd is door de veiligheidsdiensten in Rusland, dan moeten daar ook consequenties tegenover staan. Natuurlijk, Wit-Rusland zul je ook. We willen allemaal niet de situatie dat er weer een illegale annexatie is, zoals toen met Oekraïne met de Krim is gebeurd. Dus dialoog ben ik voor met Rusland, maar wel op basis van onze waarden en staan voor onze principes.
Moeten er nieuwe sancties komen?
Ten opzichte van de vergiftiging van Navalny, als dat wordt bewezen, absoluut. Wat nu denk ik het allerbelangrijkste is, is een principieel standpunt innemen. Dit soort, op deze manier met je eigen oppositie omgaan, is onacceptabel. Als het gaat om Wit-Rusland, het respecteren van de grenzen van Wit-Rusland, het respecteren dat de Wit-Russen hun eigen leider democratisch willen kiezen. En natuurlijk, ik ben het met u eens, moet er consequenties zijn op het moment dat Poetin zich daar niet aan houdt.
Ja, maar voor nu vindt u het voldoende als er een veroordeling komt in woorden en niet in daden. Ik vraag me af wat u vindt van het project Nord Stream 2, de gasleiding van Rusland naar Duitsland, waar al hele lange tijd ook gesteggel over is. Zou dat van tafel moeten? Zou Duitsland nu moeten zeggen, daar stoppen we mee?
Ja, wat mij betreft wel. En volgens mij is de Partij van de Arbeid ook al jaren duidelijk over dat Nord Stream 2-project eigenlijk geen plek heeft. En dat is natuurlijk omdat die pijpleiding ervoor zorgt dat onze afhankelijkheid van Rusland alleen maar vergroot wordt. En bovendien willen we ook nog eens in de toekomst van het gas af. Dus het is natuurlijk eigenlijk een geopolitiek project van de Russen, wat ook nog eens tegen de Polen en Oekraïne is gericht. Dus wat mij betreft had Duitsland hier nooit aan moeten beginnen.
Duidelijk. Dank u wel. Kati Piri, Europarlementariër voor de PvdA.
Stefan, je was aan het meeluisteren en ja. Je zag bewijs voor je houtje-touwtje-theorie, hè? Toen we het hadden over de migratiecrisis.
Ja. Je had natuurlijk op een gegeven moment de Turkije-deal. Dat was een typische houtje-touwtje-oplossing, zal ik maar zeggen. Omdat op dat moment de EU een groot probleem had waar een oplossing voor moest komen. En die is toen vrij snel en efficiënt tot stand gekomen. En die Turkije-deal was eigenlijk ook helemaal niet onverstandig op dat moment. Hè. Er was echt een probleem en er was echt wel iets voor te zeggen om de samenwerking te zoeken met Turkije op dit vlak. Alleen, ja, wat je dan vervolgens ziet is dat het effect van zo'n Turkije-deal, als de druk er daarna af is, hè, voor ons, dan zie je dat we ook een stuk slonziger worden. En dat het is heel veel aspect van de Turkije-deal, en het gaat te ver om daar nu gedetailleerd op in te gaan, maar heel veel aspecten van die Turkije-deal zijn eigenlijk heel slecht uitgevoerd. Met de huidige situatie tot gevolg. En dat is natuurlijk toch vaak een beetje het geval met de EU, dat onder hoge druk zijn we in staat om dingen voor elkaar te krijgen. En daarna is de uitvoering vaak belabberd.
Ja, en die plannen worden ook misschien steeds wel weer uitgesteld. Hè? Ja. De uitvoering van die plannen, omdat dit zo'n giftig onderwerp is,
ja,
dat het andere discussies of dossiers die op dat moment weer wat meer naar de voorgrond zijn getreden, zoals corona, kan besmetten.
Ja, nou ja, wat je in het algemeen ziet, en dat is natuurlijk eigenlijk best wel een zorgelijke ontwikkeling, denk ik, is dat het begrip voorwaardelijkheid is heel erg populair geworden sinds de migratiecrisis. Hè? Want daarvoor was, even heel simpel gesteld, maar daarvoor was de EU iets wat functioneerde op basis van vertrouwen en zo. En nu zie je dat de EU steeds meer iets wordt wat functioneert op basis van wantrouwen eigenlijk. Dus iedereen zegt de hele tijd van nee, we kunnen wel geld geven, we kunnen wel dingen doen, maar dan moeten we voorwaarden stellen. Hè? Dus we moeten de Polen en de Hongaren moeten we gaan straffen omdat ze te weinig migranten opnemen en zo. Op zich, ik snap die redenering wel, maar de dynamiek aan zich is natuurlijk heel giftig, want als je in deze dynamiek terechtkomt, hè, van het straffen van landen omdat ze niet helemaal doen wat je wil, hoe lang heb je, denk ik dan, weet je wel? Want er zijn zoveel voorbeelden van in de EU en iedereen kan elkaar dan de maat gaan nemen en dan krijg je dus een soort EU waarin iedereen elkaar de hele tijd de maat zit te nemen en dat is natuurlijk op zich niet goed. Het is niet bevorderlijk voor de sfeer, zou ik maar zeggen.
Nee.
Dus ik vind dat eigenlijk wel een ik snap het wel, hè, dat er behoefte is aan dat landen het gevoel hebben van ja, als ik er geld in steek, dan wil ik wel de garantie hebben dat ik er iets voor, hè, dat er iets terugkomt ook. Of als ik zelf migranten opneem, dan wil ik wel de garantie dat andere landen dat ook doen. Dat snap ik allemaal wel, maar tegelijkertijd is het een dynamiek die je eigenlijk niet zou moeten willen.
De voorwaardelijkheid, Mathieu. Ja. Eigenlijk zou von der Leyen dus voor de zomer met een nieuw voorstel zijn gekomen over het verplicht herverdelen van vluchtelingen, omdat dat maar niet van de grond kwam. Waar denk jij dat ze nu mee gaat komen?
Ja, ze zou niet per se met een voorstel komen voor het verplicht herverdelen van vluchtelingen, want dat ligt zo gevoelig dat misschien op voorhand onhaalbaar is. Maar ze zou komen met een nieuwe visie op het hele migratiedossier wat muurvast zit. En ik moet eigenlijk zeggen asiel- en migratiedossier natuurlijk, want dat zijn de twee zaken waar het hier over gaat. Nou, waar we mee te maken hebben, behalve met wat Stefan schetst, hè, die discussies over voorwaardelijkheid en geïnstitutionaliseerd wantrouwen die er ondertussen ontstaat op een heel aantal dossiers en in optima forma in het dossier waar we het nu over hebben, hebben we hier te maken met de brute feiten van de geografie. En wel op twee manieren. Dus we hebben te maken met de directe omgeving van de Europese Unie. Die gaat niet veranderen. Daar liggen altijd dezelfde landen. Turkije, Syrië ligt weer dicht bij Turkije, het Midden-Oosten, Libanon. Plekken waar veel op dit moment aan de hand is, waar veel onrust is, onzekerheid, mensen op de vlucht zijn en om allerlei redenen. Dat gaat niet veranderen. Dus dat is het eerste brute feit van de geografie. Het tweede brute feit van de geografie is dat er een aantal landen zijn die daar meteen mee te maken hebben met die problematiek aan de buitengrenzen van de Europese Unie. En dat zijn met name Griekenland, Italië, die ook al jarenlang zeggen, en daar zit wel een structureel punt waarvan verwacht wordt eigenlijk dat de commissie daar met een voorstel komt over hoe daarmee om te gaan. Die twee landen, Italië en Griekenland, en vooral ook Italië, die zeggen eigenlijk al jarenlang, dit kan zo niet. Het kan niet zo zijn dat de aanvankelijke afspraken die we hebben gemaakt over asiel en migratie, namelijk dat daar waar de migranten en asielzoekers aankomen, dat alle verantwoordelijkheid voor, zal ik maar zeggen, het opnemen daarvan, het afhandelen daarvan, het administreren van die mensen bij die landen blijft liggen waar ze aankomen. Dat is een onhoudbare situatie, want je komt daar eigenlijk de EU binnen en niet zozeer Italië of Griekenland. Dus we moeten daar een EU
beleid opzetten. En dat moeten we ook samen vormgeven, inclusief asielprocedures en dergelijke. Nou, die vraag die ligt al jarenlang op tafel en daar heeft de rest van de lidstaten zich altijd doof voor gehouden. En dat zal structureel moeten worden aangepakt. En als dat niet aangepakt wordt, dat probleem, het zogeheten Dublin-regime, zoals dat in Europees jargon heet, verwijzend naar een afspraak die in Dublin gemaakt is destijds. Als dat niet wordt aangepast aan de nieuwe situatie, ja, dan is iedere oplossing onmogelijk. Dus daar is wel wat te verwachten van de commissie. De commissie weet daarnaast, en dat heeft Stefan ook al aangestipt, dat welk voorstel ze ook op tafel zullen leggen, dat er altijd een paar lidstaten zullen zijn, waaronder Hongarije bijvoorbeeld, die op voorhand zeggen, dat doen wij niet aan mee, want wij gaan zelf over onze grenzen. Nou, en dat klopt wat Kati Piri heeft aangegeven. Als je je niet wil laten gijzelen door die lidstaten, zul je zelf het voorbeeld moeten geven met een coalition of the willing over hoe het dan wel moet. Nou, dat zijn de twee zaken die eigenlijk moeten gebeuren. Het herzien van het Dublin-regime en een coalition of the willing organiseren die duurzaam en geloofwaardig genoeg is om een nieuw voorbeeld te zetten. Dat wil niet alleen de commissie, dat wil ook Duitsland. Duitsland is op dit moment voorzitter van de Europese Unie. Dus op dit dossier is toch wel iets te verwachten, maar moeilijk zal het zeker zijn.
Dan de relatie met Rusland, die is ook moeizaam. Verwacht jij een hardere opstelling tegenover Rusland dan voorgaande jaren, Mathieu?
Ja, nou, ik denk dat je dit in een historisch perspectief moet zien. Dat werd ook al aangestipt in het vraaggesprek met Kati Piri. Twee keer heeft de Europese Unie natuurlijk te maken gehad met een situatie waarin er voor Rusland, in de directe omgeving van Rusland, een window of opportunity zich opende om een annexatie te plegen. 2008 gebeurde dat in Zuid-Ossetië, Georgië. 2014 gebeurde dat met de Krim in Oekraïne. Twee keer heeft de Europese Unie, typisch in lijn met wat Stefan net zei, reactief gereageerd. Dus eerst gezegd, we zien het aan of wat er gaat gebeuren in die situatie in Zuid-Ossetië, Georgië en in Oekraïne. En twee keer is daardoor eigenlijk door Rusland zijn de nieuwe feiten geschapen. Namelijk een annexatie en moest de Europese Unie daarop reageren. Twee keer was het ook Duitsland die zeker op die reactieve reactie zat. Dus Duitsland was er een groot voorstander van om eerst te zien en dan te handelen. En twee keer leidde dat dus eigenlijk tot een hele negatieve uitkomst, namelijk annexatie van gebied tegen internationale afspraken in. Nu is er een derde situatie waarbij Rusland een window of opportunity zich wellicht ziet openen in Wit-Rusland. En nu is er eigenlijk een kans om van die twee voorgaande situaties te leren en het anders te doen als de Europese Unie en proactief iets te doen. Dat gaat een beetje tegen de natuur van de Europese Unie in, zoals we net al hebben aangestipt. Maar Duitsland, het belangrijkste land in deze en zeker in relatie tot Rusland, lijkt toch van zins om hier wat ambitieuzer te zijn voordat de nieuwe feiten geschapen kunnen worden door Poetin. En misschien op voorhand al nieuwe sancties in te stellen naar aanleiding van de dood van Navalny, zoals Kati Piri zei.
Maar de vergiftiging.
Ja, de vergiftiging. De vergiftiging van Navalny. Maar ook zeker omdat dat samenloopt met de hele situatie in Wit-Rusland. Dus mogelijk zien we hier toch een verandering van beleid.
Ja, verwacht jij hetzelfde, Stefan?
Nou ja, het is absoluut waar dat Poetin natuurlijk steeds nieuwe feiten creëert en dat de EU daar dan op moet reageren. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te constateren dat helaas de EU vaak ook helpt met het creëren van deze feiten. Ja. Hè? Want ik bedoel, we hadden het net over Nord Stream 2. Nord Stream 1, ik zat in die tijd in Polen en er waren heel veel hele slimme denktankers in Polen die toen al zeiden van Nord Stream 1 wordt een geopolitiek wapen voor Poetin. Hè? Want het kwam er eigenlijk op neer dat het gas wat tot dan toe zeg maar door Oekraïne stroomde, dat kon Rusland leveren aan Duitsland door het om Oekraïne heen te leggen als het ware. Dus hij had Oekraïne niet meer nodig als transitland. Nou, en dat hebben we geweten. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk, dat wordt wel eens vergeten. Maar Nord Stream 1 is extreem schadelijk geweest voor de ontwikkelingen eigenlijk in Oost-Europa. En voor een belangrijk deel heeft Europa daar zelf aan bijgedragen. Want Nord Stream 1 was een Duits, Russisch, Nederlands project per slot van rekening. En de Duitsers hebben jarenlang volgehouden van ja, maar dit is gewoon een zakelijk iets. Hè. Gazprom is een bedrijf. Hè. Dat is waar. Maar Gazprom is wel zeg maar het bedrijf waar Poetin iedereen mee om de oren slaat. Hè. Dit is niet zomaar een bedrijf. En daarom is de discussie over Nord Stream 2 nu zo interessant. Want,
waar Nederland ook aan meedoet weer, hè?
Ja, iets minder, maar via een soort... er zijn wel Nederlandse bedrijven die eraan meebouwen. Maar goed, kijk, je ziet precies, dit is vaak het probleem dat de economische belangen van individuele landen krijgen dan voorrang, hè, of wordt voorrang gegeven. Maar het heeft enorme consequenties voor andere landen. En dat wordt niet altijd gezien. Hè? Ik bedoel, ik denk dat bijvoorbeeld ook heel veel van de Poolse houding ten opzichte van West-Europa komt daar vandaan, van dit soort acties. He, omdat Polen altijd rabiaat tegen Nord Stream was. En eigenlijk totaal genegeerd is. En dat was in de tijd dat er nog allemaal hele leuke regeringen zaten in Polen, waar je prima zaken mee kon doen. En die werden gewoon keihard genegeerd. Ja, en dat onthoudt men dan weer. En daarom, ik denk dat veel van het wantrouwen wat je in Polen ziet richting West-Europa komt van dat soort dingen vandaan. Het feit dat Duitsland, als puntje bij het paaltje komt, dan is Duitsland prima in staat om zijn eigen economische belangen
boven
de Europese belangen te plaatsen. Dat zie je bijvoorbeeld ook een beetje in de auto-industrie. Hè? Dat bijvoorbeeld, dat was natuurlijk Dieselgate en Schummel Software, et cetera, et cetera. Nou, de Duitsers hebben zich helemaal te pletter gelobbyd om gewoon vooral niet te veel strafmaatregelen door te voeren. Hè? Dus daar zag je ook weer dat Duitsland gewoon echt ging voor het eigen belang. En je ziet het ook een beetje in de klimaatdiscussie, waar Duitsland bijvoorbeeld heel erg bezig is met zonne-energie en de kernenergie in de ban heeft gedaan. En vervolgens gaan ze bruinkool opgraven, wat natuurlijk extreem milieuvriendelijk is. Dus ik vind, Duitsland zit hier vaak een beetje dubbelhartig in, zou ik maar zeggen.
Maar zie je een verschuiving? Want de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, ja. Heiko Maas, die heeft Nord Stream 2 wel genoemd voor het eerst. Hij zei, ik hoop niet. Nou ja, er moet een eerste keer zijn. Ja. Hij zei, ik hoop niet dat de Russen ons dwingen onze houding ten aanzien van Nord Stream 2 te wijzigen.
Ja.
Ik leg deze even bij Mathieu neer. Is dit een teken, Mathieu, dat er toch iets aan het veranderen is?
Nou, dat is wel echt een niet zomaar een uitspraak inderdaad, in het licht van de afgelopen 15 jaar of nog langer. En om aan te sluiten bij wat Stefan net zei. De Duitsers zitten hier al jaren eigenlijk in een geïsoleerde positie. Want dit is geen EU-beleid. Eigenlijk is er binnen de Europese Unie, niet alleen vanuit Oost-Europa en Midden-Europa, maar zeker ook vanuit allerlei andere lidstaten, een druk op Duitsland om dat hele Nord Stream-project eens tegen het licht te houden. En misschien daar wat rem op te zetten. Omdat het inderdaad een instrument is in de handen van Vladimir Poetin en bovendien de Europese Unie, Duitsland voorop, heel afhankelijk maakt van Russisch gas. Anderhalf jaar, twee jaar geleden hebben zelfs de Fransen zich nog eens een keer wat harder opgesteld tegen Duitsland in de zin dat ze hebben gezegd tegen Merkel, het is nu niet meer vol te houden dat je doet alsof Nord Stream 2 een puur economische onderneming is. Dit is wel zeker ook geopolitiek. Toch hebben de Duitsers stug volgehouden aan hun standpunt. Dit is alleen economie en Nord Stream 2 moet doorgaan. Dat was tot deze week eigenlijk buiten iedere discussie. Tot dus deze minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken nu heeft gezegd, misschien moeten wij toch eens gaan nadenken of dat wel zo buiten iedere discussie gehouden moet worden, dat Nord Stream 2. En daarmee signaleert Duitsland dus, behalve in de reactie naar aanleiding van de vergiftiging van Navalny, nu ook op het grote Russisch-Europese en met name Russisch-Duitse dossier Nord Stream, dat het van zins is om misschien een wat proactievere positie in te nemen ten opzichte van de Russische assertiviteit. En dat zou Duitsland natuurlijk niet alleen
goede sier. Daarmee zou Duitsland niet alleen goede sier maken en de handen op één krijgen in Midden- en Oost-Europa, met name een land als Polen, Stefan zei het al, maar ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in Amerika. Want daar zegt president Trump al 2 jaar lang, dat hele Nord Stream project, dat is een uitverkoop van Europa en Rusland. En jullie maar ons de maat nemen als het gaat over Rusland. Jullie zijn zelf niet geloofwaardig.
Ja, maar hij heeft zelf iets te verkopen.
Tuurlijk, hè? Hij heeft zelf. Trump is de man van the art of the deal, zoals hij dat omvloerst noemt in zijn eigen publicaties. Maar hij heeft wel een punt. He, als je echt meent wat je zegt ten opzichte van Rusland, dan moet je ook bereid zijn om een harde koers te varen. En een harde koers vaar je door Nord Stream 2 kritisch te bezien en misschien stop te zetten. En dat hele dossier komt nu na jaren door de Duitsers zelf opnieuw op de agenda. En dat is wel interessant om te zien, want, en dat is misschien het allerlaatste wat we hierover moeten zeggen, zowel Moria, het vluchtelingenkamp op Lesbos, als Nord Stream 2 zijn een vlek op het blazoen van de Europese Unie. Want Stefan zei terecht, en een vieze vlek, hè, een schandvlek, zei terecht dat Oekraïne en de hele situatie die daar ontstaan is in 2014... vanuit het perspectief van Oekraïne en de landen in Oost-Europa, en waarschijnlijk niet onterecht, een directe link heeft met dat Russisch-Duitse project van Nord Stream. Want in die gebieden van Europa, de zogeheten bloedlanden, Midden- en Oost-Europa, zoals de historicus Timothy Snyder dat gebied noemt, de hele regio waar ook Wit-Rusland bij hoort, daar weet men vanuit de geschiedenis, als een Russische leider en een Duitse leider de handen ineen slaan, dan is ons laatste uur geslagen. Want dan zullen wij opgedeeld worden tussen die twee grote machten. En daar ziet men Nord Stream dus altijd al als de voorbode van een nieuwe fase van opdeling tussen een Duitse en een Russische invloedssfeer van dat hele gebied. En ik denk dat het heel goed is dat dat opnieuw op de agenda komt. En ook Nederland zal zich dan niet kunnen onttrekken aan het innemen van een standpunt op dit dossier dat anders is dan alleen maar commercieel en economisch.
Heel kort nog reactie, Stefan, op dat Nederlandse standpunt.
Nou ja, goed, ik denk het Nederlandse standpunt zal het Duitse standpunt volgen in deze, denk ik. Dus als Duitsland deze knoop doorhakt, dan zal Nederland volgen. Maar als Duitsland dat niet doet, dan zal Nederland doen wat het altijd doet, namelijk zich verschuilen achter de brede Duitse rug.
Ja, dat denk ik ook. En Duitsland zal eerst tijd gaan kopen, hè. Eerst moet dat onderzoek en zo. Dus het gaat nog even duren, ja. Maar het staat wel op de agenda.
Wat we sowieso eerst gaan horen, dat is de maiden speech van von der Leyen volgende week. Tijd voor de laatste ronde in Café Europa, heren. Dan kijken we altijd even naar wat er de komende tijd op het menu staat. Stefan, waar kijk jij, behalve die State of the Union natuurlijk, waar kijk je naar? Waar kijk je naar uit?
Nou, waar ik zelf wel benieuwd naar ben, is in hoeverre Europa een verkiezingsonderwerp gaat worden. Hè? We gaan richting Tweede Kamerverkiezingen en ja, ik bedoel, de Europa is vaak niet echt een heel belangrijk thema. Maar ik denk wel dat in deze verkiezing zou het misschien wel kunnen. Hè? Omdat natuurlijk dat herstelfonds, dat is groot. Hè? Dat is enorm. Ik bedoel, het gaat niet om een klein bedrag of zo. Dus ik bedoel, de belangen, hè, worden steeds groter. Je ziet ook dat toch de afgelopen jaren in de Nederlandse politiek, in diverse toespraken, is ook de analyse gemaakt van we moeten geopolitieker gaan denken, et cetera, et cetera. En ik wacht een beetje op het moment dat, zeg maar, die ideeën, hè, dat, of die analyse, dat we geopolitieker in de wereld moeten gaan staan, dat die ook leiden tot concrete acties. Dus daar ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar, van hoe dit gaat spelen in de verkiezingen en hoe dat daarna gaat uitkristalliseren in concrete initiatieven, zeg maar.
Mathieu, ja, waar kijk jij naar uit?
Nou, ik kan daarbij aansluiten. Kijk, die State of the Union, dat wil ik nog wel even zeggen. Eigenlijk verdient die natuurlijk minstens evenveel aandacht in de Nederlandse media dan Prinsjesdag bijvoorbeeld. Hè, wat we dezelfde tijd krijgen. Want het is ongekend relevant voor Nederland. Eigenlijk zijn dat alle grote dossiers die daar aan de orde gesteld worden. Dan gaat het om de inhoud van de dossiers. Want het gaat niet zozeer om de macht en invloed van de Europese Commissie. Nee, het gaat om de inhoud van de dossiers. corona en het herstel na corona. Migratie, de toekomst van de euro, de verhouding met Rusland, de situatie in de Verenigde Staten en de transatlantische relatie, de opkomst van China, de agenda van Frans Timmermans, klimaat, dat is allemaal aan de orde in de State of the Union. En dat ook nog eens een keer dit half jaar onder voorzitterschap van Duitsland. Nou, veel urgenter, relevanter en actueler kun je het niet hebben en ook niet geopolitieker. En dat is iets wat in Nederland eigenlijk allemaal diepgaand besproken zou moeten worden in de media, in het parlement en door de regering. En waar ik zelf heel erg in geïnteresseerd ben de komende weken en maanden is naar hoe Duitsland dat voorzitterschap dat het nu heeft verder gaat invullen. Want de tekenen zijn zoals ze waren voor de zomer, namelijk zeer ambitieus. Duitsland neemt het voortouw, niet alleen op het coronaherstel, maar ook in de relatie met Rusland en de Verenigde Staten. En daar zal dus boter bij de vis moeten komen in het Duitse standpunt. Wat houdt het nou precies in? Blijft het bij woorden of komen er ook daden? En dat is heel interessant om te zien. Ook omdat dit zo'n beetje het laatste kunstje is van de machtigste vrouw van Europa van de laatste anderhalve decennium. Angela Merkel. Dus een veel boeiender najaar dan het najaar wat eraan komt kunnen we ons niet voorstellen vanuit Europees en Nederlands perspectief, denk ik.
Leuk dat je aanschoof in ons café. Vanuit Nieuwspoort, dankjewel. Stefan Alonso, politiek verslaggever van NRC met een Europese blik en oud-correspondent in Brussel. Ook dank aan Europarlementariërs Jeroen Leenaars en Kati Piri. Drie gasten in ons café, Mathieu. Dat was geen klein bier.
Nee, dat was zeker geen klein bier. Maar het was wel genieten en we moeten snel weer open.
En dat gaan we al. Volgende week dan voor de nabeschouwing op de State of the Union van woensdag 16 september. Als die datum nog niet in je agenda stond, zet hem erin. Dit was hem voor nu. De zesde aflevering van het nieuwe seizoen van Café Europa. De EU-podcast van het Haags College. Bedankt voor het luisteren. Speciale dank aan het liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag voor het mede mogelijk maken. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En uiteraard dank aan onze partner Studio Europa Maastricht. Tot de volgende.